We willen u eerst samen danken voor de maaltijd en bidden om Gods zegen voor de middagbijeenkomst. Heren in de hemel, van u zijn werkelijk alle dingen. U geeft ons een overvloed aan spijs en drank, ook op deze dag, onverdiend wat ons betreft. Maar dit alles ook als een gevolg van het lijden en sterven van hem die aan het kruis geroepen heeft: mij dorst. En zo wilt u voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen voor het tijdelijke leven zorgen. We bidden van u, geef dat we dat ook zien en dat we dat ook zullen belijden. En dat daardoor ook de oprechte dankbaarheid zal opstijgen uit ons hart. Ook voor het voedsel dat we deze middag tot ons mochten nemen. En u houdt het niet bij om alleen ons lichaam te verzadigen met het goede van deze aarde. U komt tot ons met uw woord en eeuwig getuigenis. Opdat onze onsterfelijke zielen daardoor gevoed en gespijzigd worden. Ook daarvoor is het nodig wat we onze kinderen al voor hebben geven om te bidden. Schenk het ons om Jezus wil en zegen zo deze spijzen, dat het zijn vruchten mag verwerpen van geloof en van bekering. Omdat we daardoor ook mogen wassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Omdat de hoop verlevendigd wordt in onze harten. En we zicht mogen hebben op de toekomst die gemaakt voor allen die de verschijning van de Heere Jezus leerde lief krijgen. We bidden om uw zegen, Heer, ook voor het verdere van onze bijeenkomst. Wil geven dat we ook door het woord van u gesticht mogen worden. Ook als het gaat om het persoonlijke leven des geloofs. Dat we een handreiking mogen ontvangen. En dat die handreiking ook dienstbaar zal zijn en zijn nut zal doen in ons persoonlijke leven. We bidden het van u, om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar zingen van Psalm 105, Psalm 25. En daarvan het zesde en het zevende vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, 6 en 7. lezen met u Psalm 130. Psalm 130. Amaloot, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover Psalm 130 en ik geef graag het woord aan dominee Den Oude.
Leven van de hoop in het persoonlijk leven. Veelzeggende titel. En het komt heel dichtbij. Hebt u hoop? In geestelijk opzicht. Daar gaat het, hoorden we vanmorgen ook, wel om de ware hoop. Ik kwam even langs vanmorgen uit de christenreis. Een van de metgezellen van christen was hopende. Die met hem wandelde, optrok. Die zelfs ook bij hem was in het kasteel van Reus Wanhoop. En die bij de doodsjordaan, toen christen dacht te verdrinken, zijn hoofd omhoog hiep. Heb moed, broeder. Dat is die ene hoop in de christenreis, maar ook die andere. Die veerman ijdele hoop die mondchristen naar de overkant bracht. Dat ging makkelijk, maar toen mondchristen aanlandde aan de overzijde van de dood, werd hij opgenomen en in de diepte geworpen. Ware hoop, echte hoop. Gefundeerde hoop. En waar geestelijk leven is, waar iets van geestelijk leven is, daar kan de hoop niet ontbreken. Het hoort zelfs ook dus bij het beginnend geestelijk leven. Het is niet iets dat je zegt, een gevorderde, een geoefende in de genade zal hoop kennen, maar ook de kleinste. Als u iets van Gods liefde in uw hart mag beginnen te smaken, dan komt er toch een uitzien en een hopen om er meer van te smaken. Het hoort onlosmakelijk bij geestelijk leven. Het hoort bij geestelijk leven dat je de zonde gaat haten. Kan het dan dat er dan niet een hoop en een verlangen is om voor altijd van de zonde verlost te mogen zijn? Waar geestelijk leven is, is toch verlangen naar heiligheid? Kan dan de hoop ontbreken om meer en meer van de zonde verlost te worden? En om volmaakt heilig hem eeuwig groot te mogen maken? Er is geen waar geestelijk leven waar het geloof ontbreekt. Er is geen waar geestelijk leven waar de liefde ontbreekt. Maar er is ook geen waar geestelijk leven waar de hoop ontbreekt. Belangrijk onderwerp. En ieder mens heeft wel een hoop, maar het gaat om die hoop die gefundeerd is in de Heer Jezus Christus. Ik heb 5 punten waarbij ik wil stilstaan. Ik zou ze ook nog weer onder kunnen verdelen in andere punten, maar dan wordt het misschien wel erg ingewikkeld. Ik hou het bij deze 5 om die te noemen. Ik wil kort iets zeggen over geloof en hoop. Ik wil iets zeggen over wat men hoopt. Ik wil iets zeggen over de voordelen van de hoop, de versterking van de hoop en de vervulling van de hoop. Kort iets over geloof en hoop. Dan wat men hoopt, de voordelen van de hoop, de versterking van de hoop en de vervulling van de hoop. Want het is toch wel belangrijk om er wat scherper zicht op te krijgen hoe dat nou is tussen geloof en hoop. Wat is de relatie tussen die twee? Het geloof, het zij een groot geloof of een klein geloof, steunt op Jezus Christus. Maar de hoop kan het daar niet bij laten. Dat haakt ook naar de vervulling om de volle troost van God te ontvangen. Het geloof gaat tegen het zichtbare in. En de hoop is ook niet zien. Maar het is wel het verwachten om wel te zien en wel te smaken en wel te ontvangen. Die in de duisternis, het geloof is datgene wat in de duisternis gezeten heeft en geen licht heeft, dat hij zou steunen en vertrouwen op de naam des Heren. Maar de hoop ziet dan ook uit dat het licht wordt. Zo, inderdaad, zo nauw zijn deze zaken op elkaar betrokken en hebben ze toch hun eigenheid. En wat is er dan te hopen? Waar ziet die hoop dan naar uit? Ja, buiten God is er niks te hopen. Buiten het bloed van Christus is er niets om op te verwachten. Maar dan, waar het geloof op hem steunt, waar ziet die hoop dan naar uit? Ik zou een aantal dingen willen noemen, een aantal gebieden willen noemen. De hoop is ook een hoop in dit leven. We denken misschien al heel snel, als het gaat om de hoop over de eeuwigheid en de eeuwige heerlijkheid. Nee, maar de hoop heeft ook betrekking op dit tijdelijk leven. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, maar dat toch ook wel. In tijden van zorg en nood en rouw. Als het moeilijk is, in het gezin. Zo dichtbij komt het toch ook, zo praktisch is het ook. In eenzaamheid als legers omringen, terwijl vijanden loeren, dat dan die hoop op hem zou zijn. Ik hoop in al mijn klachten, maar dat zijn ook de klachten die dit tijdelijk leven toch betreffen. Het staat niet buiten dit tijdelijk leven. De Puritein gebruikt het beeld van een zeevogel. Die neerzinkt, neerstort in de golven. En het lijkt alsof hij daarin ondergaat. En aan tijd komt hij weer boven water en hij heeft een vis in zijn bek. Op diezelfde manier wordt Gods kerk vaak in verdrukking gebracht. Maar uit de diepte brengt God hen ook naar boven. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Dat is een hoop op Gods uitkomst. Gods leiding in mijn radeloze toestand, misschien in uiterst moeilijke situaties. Uitkomst, leiding, hulp en raad. Daar mag ook op gehoopt worden, want die God is toch ook een God van de tijd. Van dit leven. Is een trouwe zorg. Hij wil ook in de noden van mijn leven verwacht worden. Dat heeft ook te maken met het geestelijk leven. Een uitzien naar vrede. Een overwinning op de zonde. Kracht tegen de boze. Ik heb hier nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Er zijn boezemzonden waar ik mee te strijden heb. Daar is Satan, ik noemde al reus wanhoop. Zou er dan niet een hoop zijn om daarvan verlost te worden? En om Gods bijstand te ondervinden? Het uitzien, het smaken naar zekerheid, naar meerdere zekerheid in het geloofsleven. Een uitzien naar meer kennis van de Here, van zijn Zoon. Het meer smaken van zijn genade. In droefheid, het hopen dat de Here nabij zou komen en mijn gunstrijk oor een troostrijk liefdeteken zou schenken. Het heeft te maken met het tijdelijk leven waarin uitgezien gehoopt mag worden dat de Here geen land van duisternis zal zijn. Maar ook het geestelijk leven. En het kwam ook vanmorgen al even langs. De gelovigen, de ware gelovigen, mogen alles in de Here Jezus Christus hebben. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Ze hebben het alles in Hem. Maar dan heb ik het nog niet alles zo in handen, voelbaar. Ik waag me aan een beeld, dat is een beetje een gewaagd beeld. Maar ik gebruik het toch. Er wordt vandaag de dag nog wel eens wat gekocht via de computer. Bij een webshop. Hoe gaat dat? Er wordt er wat besteld. Er wordt er ook betaald. Op het moment dat er dan betaald is, dan is datgene je eigendom. Je wettige bezit. Maar ik heb het nog niet in huis. Ik heb het nog niet voorhanden. En als je het heel graag wil hebben, dan sta je misschien op de uitkijk. Wanneer zal het bezorgd worden? Mag ik dat heel eerbiedig toch ook gebruiken als een beeld van Gods kerk? Ze hebben alles in Christus en er is betaald en het is hun eigendom. Maar ze hebben het nog niet in handen. Nog niet alles in handen. En een hart ziet er naar uit. En toen ik dit voorbeeld een tijd geleden gebruikte in de prediking, toen zei de ouderling in de consistorie, hij zei ja. En dan is het ook nog zo, dominee, dat je tegenwoordig ook bericht krijgt van hoe ver dat het al is. Hij zegt, mag, is dat dan toch ook niet zo in het geestelijk leven, dat de Heer ook bemoedigingen geeft? Dat het onderweg is en dat het zeker komt. Hoop. Aangaande de dingen van dit leven. Dat de Heer raad zou geven. Of soms ook uitkomst zou geven. Hoop met betrekking tot het geestelijk leven. Wanneer zal ik die troost ontvangen? En de kracht van vergeving. En het smaken van vrede. En meer. Overwinning op de zonde. Ik kom die hoop ook tegen. Als ik het heb over persoonlijk leven. Ja, mag ik dat zo vragen vanmiddag? Hebben wij hoop? Aangaande Gods kerk? We zijn hier bijeen als mannenverenigingen. Maak het deel uit van een plaatselijke gemeente. Hebt u wel eens hoop op wat God nog zal doen in uw plaatselijke gemeente? Dat de Heere zijn woord zou vervullen. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. In donkere tijden zijn er hopende mensen geweest. Zachariassen en Elisabethen die de verlossing van Israël waren verwachtende. Die hebben hoop op God geoefend in donkere tijden. Die zijn er ook geweest in de kerkgeschiedenis. Mijn tweede gemeente, dat was in Genemuiden. Daar woonde vroeger, voor mijn tijd. Maar ze werd nog genoemd. Margje Groothuis. Ze heeft haar leven lang geworsteld. Aan Gods troon. Voor zijn kerk en voor zijn gemeente. En terwijl de kerk steeds leger werd en de mensen zeiden, straks kan je nog met paard en wagen door de kerk hier. in een schrale bediening. En ze heeft keer op keer aan God gevraagd, wat moet ik toch doen, Heere? Maar ze kreeg vat op Gods belofte. En ze mocht er plaats innemen. En de Heere gaf verandering. In zijn verwachting op hem in tijden waarin alles lijkt af te brokkelen. Waarin de omstandigheden van ons volk en ook van de kerk toch wel somber is. Maar ik zal uitzien en wachten. Hoop. Ook over die zaak des Heren wereldwijd. Waar de Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Waar de goddeloosheid doorbreekt. Waar de kerkgeschiedenis, waar de wereldgeschiedenis naar zijn hoogtepunt gaat. Grote benauwdheid en grote verdrukking. In dat alles hoopt de kerk op haar Heren. Op die grote dag. Als zijn rijk doorbreekt. De Satan onder de voeten wordt verpletterd. En hij volle gemeenschap zal hebben met haar. Als de bruid zal opstaan. Bij haar Heren zal zijn. Ze verlangt daar met een groot verlangen, zegt de geloofsbelijdenis. We zijn mensen van de geloofsbelijdenissen, van de drie formulieren van de eenigheid. Ligt dat in onze ziel? Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten. Wat de Heer heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Die hoop kan zo ontbreken. Ik kan er wel heel veel over hoop spreken en dat is ook mijn onderwerp, dus dat zal zo zijn. Maar tegelijk weet ik, weet u, hoe in Gods woord, maar ook in mijn ziel, daar zo de moedeloosheid en de hopeloosheid kan zijn, of de ingezonkenheid. Elia, onder de jeneverstruik. Ik ben alleen overgebleven en ze zoeken mijn ziel. Een doodbrakende Heman. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Een moedeloze Jeremia. Ik weet niet of dat we het herkennen in ons eigen leven. Benauwdheid. Aanvechting. En angst. Kennen we dat? Ik kan natuurlijk moeilijk aanvechting en twijfels en moedeloosheid gaan aanprijzen. Wel denk ik aan wat professor van Spijker jaren geleden schreef, is een mooie boekje Bidden om te leven. En hij schrijft deze behartenswaardige zin. Zou het misschien ook een teken kunnen zijn van ontbrekend geestelijk leven? Als de aanvechting en de geloofsstrijd afwezig is. Zou het kunnen dat we dan te veel leven uit vanzelfsprekendheden die geen echte inhoud hebben? Bij geestelijk leven hoort bestrijding, aanvechting, verlating. En in dat alles te hopen op God. Hoe moet dat? Die hoop, ik heb zo even begonnen met te zeggen, bij geestelijk leven hoort die hoop, maar de hoop is niet altijd zo actief en het kan zo onderliggen. Moet ik dan wensen dat het nog eens anders mag worden? Ik denk op Psalm 42. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. En dan zegt die dichter niet, ik wens dat ik nog eens wat meer moed mag krijgen. Maar hij gaat zichzelf toespreken. Zijn ziel toespreken. Wat zijt gij onrustig, o mijn ziel in mij. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Hij gaat zichzelf aanspreken. dan niet moedeloos te zijn, alsof er geen genade is, alsof er geen God is. Want in moedeloosheid zit toch iets van een verborgen atheïsme. Is er dan geen levende God? Als ik de troost mis, is God er dan ook niet? Als ik zijn bijstand mis, is God dan van zijn kracht beroofd? U kent dat wel, hè? Dat voorbeeld van die vrouw van Maarten Luther. Toen hij ook zo moedeloos was en ze deed de luiken dicht. En hij zegt, keten, waarom doe je de luiken dicht? Ze zegt, ik denk dat God dood is. En dat kon Luther niet laten gebeuren. De luiken moesten weer open en hij mocht weer nieuwe moed grijpen. Op dat doen van zijn vrouw, wat voor hem een bestraffing was. U zou er goed aan doen. Het boekje van dominee Kievit is genoemd. Maar er staat ook een prachtig verhandeling over de hoop in de redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel. Deel 2. En hij zegt, de godzaligen zijn te bestraffen omdat ze zo slap zijn in de hoop. Vreemd, hij schrijft, ze zijn er soms zo mee bezig om de hoop te bestrijden. Meer om te bestrijden dan om op te wekken. Als ze zeggen, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop op de Heere. Maar dat is geen goede zaak, dat is een ernstige kwaal. Logge ziel, schrijft Brakel, naar boven. In de Heere is gerechtigheid en sterkte. Ja, en Brakel is een goede pastor geweest. Die zegt, sommigen zeggen, mijn hart kan soms zo twijfelen. Of dat ik wel deel heb aan Christus. En dan zegt Brakel, bij wijze van spreken, ik kan het begrijpen. Maar werk dan maar met de kleine genade die u hebt. Want als u niet meer hoopt, wordt al uw kracht weggenomen. En je wordt lustelozer en moedelozer. Dan onteer je toch de Heere in zijn goedheid en almacht. En de duivel gaat u nog meer slingeren. Hoop dan maar met die kleine genade die u gegeven is. Maar hoop op hem. Ik heb iets willen zeggen over geloof en hoop. Ik heb verschillende gebieden willen aanwijzen. Persoonlijk leven, geestelijk leven, kerkelijk leven. In het Koninkrijk Gods, waar die hoop verwacht en uitziet naar wat God zal doen. En nu wil ik iets zeggen over de zegen van de hoop. Nou weet ik eigenlijk niet waar ik beginnen of eindigen moet. Hoe zegenrijk en ook hoe nodig dat het is om op God te hopen. Als een ziel op God hoopt, krijg je moed in de zaak des Heren en in het geestelijk leven. Ze zorgt ervoor dat het geloof niet te overhaast zou neerstorten als het nog wat uitblijft. Het doet op God wachten en het geeft moed. Vanmorgen ook al aangehaald. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die zeer heil verwachten zijn bergen vlak en zeeën droog. Bij de hoop hoort lijdzaamheid. Ik denk aan de Heer Jezus Christus. Van wie geschreven staat. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en schande veracht. Als die voorgestelde vreugde hem kracht gaf. In die ontzaglijke weg, want hij moet voor voldoening gaan zorgen. Maar zo heeft hij kruis gedragen en schande veracht. Zou dat dan ook niet zo mogen zijn voor Gods kerk en moeten zijn? Als zij bezocht worden met grote moeite, met aanvechtingen, geslingerd worden. In helse benauwdheid en angst, zegt de catechisme soms. Maar dan mag ik me vertroosten. Met hem die zelf het kruis heeft gedragen, schande veracht. En hij had ook die heerlijkheid voor ogen. Dat de kerk dat dan ook zo zou hebben. en hem daarin zou navolgen. De hoop verblijdt het hart. Verblijdt u in de hoop. Onder kruis en druk. Die hoop maakt ook werkzaam. Het is niet een stil, vroom peinzen. Een ingekeerd leven. Je zou zeggen, die hoop is in actie. Ik loop alzo niet op het onzekere. Ik jaag ernaar dat ik het grijpen mag. En wachtend zal het hopend hart het oor te luisteren leggen bij het woord. De hoop verheerlijkt God. Want het houdt hem voor getrouw die het beloofd heeft. Die hoop is beschermend. Vanmorgen kwam al even trouwens in de meditatie. Aan het begin van de dag de geestelijke wapenrusting. En we hoorden van de helm van de hoop der zaligheid. Ik heb er ooit over gepreekt. En dan zeg je, dat hoofd, dat is zo kwetsbaar, hè, in de strijd. Als iemand getroffen wordt aan zijn hoofd, is dat vaak heel ernstig. Of zelfs dodelijk. Het hoofd is net zo belangrijk als het hart en de longen. Uiterst gevaarlijk om te strijden zonder hoofdbescherming. Alleen maar met een muts of een hoed. Want de strijd is een strijd op leven en dood. Maar dan is daar die helm. Die leren kap met brons, ijzer of koper belegd. Die het hoofd omringt. Misschien met een klep nog voor de ogen. En beveiliging voor de oren. Wat heb ik die hoop nodig? Als ik verblind zou kunnen worden. In dit digitale tijdperk. Waar zoveel te zien is. Zoveel voorgeschoteld wordt. Maar die hoop heeft het zicht op iets heel anders. En dan worden de ogen beschermd. En het beschermt je oren bij alles wat er in naar binnen komt. Maar ik blijf horen de bevelen van die grote aanvoerder. Woorden van eeuwig leven. De hoop geeft sterke troost. Vertroost elkander toch met deze woorden. Als dan zullen we altijd bij de Heere zijn. De hoop doet uitkomen voor de naam des Heeren. Wees altijd bereid om rekenschap af te leggen van de hoop die in u is. Tegen de mannenvereniging misschien bereid om rekenschap te geven. Maar ook tegenover degenen die buiten zijn. Ik heb een uitzicht voor ogen wat de wereld niet heeft. Die hoop heiligt de ziel. Merken we ondertussen van hoe levensbelangrijk die actieve hoop is. Het heiligt de ziel. De oude kerk leefde met het Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom haastig. En die oude kerk was geheiligd. Als we niet uitzien, niet een levende hoop hebben, vallen we in de strik van de wereldgelijkvormigheid. Die wereldgelijkvormigheid zit niet alleen in televisies of in lange broeken.